Kijk, je moet goed zien dat ik een zondaar ben. Zou je zeggen, hé, jij? Ja. Ja. Dagelijks. Waarschijnlijk vanochtend al. En het belangrijkste is dat ik toch in mijn leven God vrees. Niet dat ik bang voor hem ben, maar het is alles wat ik heb. Er is niks anders dan dat ik heb. En God heeft mij gevraagd een lange tijd geleden om te doen wat hij in mijn hart ingeeft om te doen. Al is het maar iemand een bezoekje brengen, te zingen en het woord te brengen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Ik stribbel altijd tegen, zo hoort dat bij de vermulsjes. Maar dat luisteren naar God is een rode draad geworden. En soms moet je dingen doen die je niet leuk vindt. Uiteindelijk, als je het gedaan hebt, ontvang je de zegen daarvoor. Een tweede punt wat ik wilde zeggen is dat ik vandaag niet een preek heb met een PowerPoint. En ik heb de preek ook niet uitgeschreven. Dat heb ik wel afgelopen anderhalf jaar gedaan. Dus ja, en dan komt Frits altijd bij mij op dinsdag. Mag ik die preek hebben? Want dan stuur ik hem naar de mensen die nog digitaal, nog lichamelijk hier de dienst kunnen bijwonen. Ja, daar moeten we dus even een oplossing voor gaan vinden. Dus hoogstwaarschijnlijk moet ik dat allemaal dan nog gaan uittypen hierna. Maar ik heb gemerkt dat het in de afgelopen anderhalf jaar mij een beetje geremd heeft ook. Ik moet dan heel erg lezen wat ik dan letterlijk heb opgeschreven. En ik kan dat nu helemaal niet letterlijk overbrengen. Er gebeuren van allemaal dingen op dit moment, waardoor er zaken weggelaten worden en juist zaken bijkomen. Nou, ja, zo werkt dat in ieder geval bij mij. En ik heb een hele lange tijd geleden gehoord, een goede preek bevat veel bijbelteksten. Ook daar neem ik iets wat afstand van, omdat het ook weer daarbij een soort doelstelling wordt, wat mij eigenlijk remt in het vertellen van de Heer Jezus Christus, van God, van het helsplan. Alles wat goed is voor u. En ik ben maar een... ik ben maar een instrument, hè. Het is God zelf die tot u wil spreken deze morgen. Dus ik weet niet hoe u binnen bent gekomen. Als u zegt, ik heb alles wat mijn hartje begeert, mijn leven is perfect, de wereld waarin ik leef is perfect, dan bent u niet op zoek naar het woord van God. Want voor die mensen is dat woord van God helemaal niet belangrijk. Als u zegt, ja, ik heb heel veel zegeningen, daarvoor wil ik de Heer loven en danken, dan klopt dat. Maar er zullen ook altijd dingen zijn in uw hart waarvan u zegt, ja, daar vecht ik mee. Dat zijn dingen die mij pijn doen, die verdriet doen. Niet alleen voor mij, maar ook plaatsvervangende pijn voor mensen om me heen waar ik om geef. En we hebben net gezongen, Jezus sprak hier op aard, mensen kom tot mij. Dat gaan we hier ook lezen, want we gaan lezen uit Matteüs 9. En Matteüs 9 vers 1 tot en met 8. Een mooi verhaal. Ik weet ook niet of ik hoe de preek eigenlijk verder zal verlopen. Het is dit is een sortiment van vechtpreek voor mij geweest, want dan moet ik heel veel nadenken, heel veel nalezen. Maar als u veel bijbelteksten wil horen, dan raad ik u toch aan om naar een bijbelstudie toe te gaan. Hè? Een preek voor mij vandaag is dat God rechtstreeks tot u spreekt, een bericht voor u heeft, een persoonlijk antwoord heeft op de vragen die wij van elkaar misschien niet eens kennen. En als u zegt, hé, daar wil ik meer van weten, God heeft mij een aanzet gegeven tot een antwoord, ik moet ergens mee aan de slag, dan, en dat zeg ik natuurlijk al wel vaker, dan die Bijbel pakken, ook op maandag tot en met vrijdag en zaterdag. Pak die Bijbel erbij en lees. God heeft zoveel aan u te vertellen. Zoveel. Niet antwoorden alleen, maar ook de richtlijnen. We gaan er alles over lezen. Matteüs 9, vers 1 tot en met 8 gaan we samen lezen nu. Ik heb een beetje verzwegen dat ik verkouden ben, maar... als je aan Nies en de Albert Heijn kijken mensen je raar aan. Dus ik dacht, nou weet je, het is ook niet zo heel bijzonder. Wat wel bijzonder was, is dat ik de kleinzoon van Sandra net zag. Hè? Daar rende ik naartoe in de crash om hem even een lekkere knuffel te geven. Ik zeg, wat leuk dat je er bent. Ja, ik ga naar Jezus, riep hij. Wauw, ja, dat is... Het geloof is... Heb het geloof van een kind, hè. Goed, nou ja, Matteüs 9. Dit verhaal staat overigens ook in Markus 2, hè? Dan weet u dat. En in een schip gegaan zijnde, stak hij over en hij kwam in zijn eigen stad. En zie, men bracht een verlamde op een bed liggende tot hem. En daar Jezus hun geloof zag, zeide hij tot de verlamde, houd moed, mijn kind, uw zonden worden vergeven. En zie, sommige der schriftgeleerden zeiden bij zichzelf, deze lastert God. En daar Jezus hun overleggingen kende, zeide hij, waarom overlegt gij kwaad in uw hart? Want wat is gemakkelijker te zeggen, uw zonden worden vergeven, of te zeggen, sta op en wandel. Maar opdat gij weten moogt dat de Zoon des Mensen de macht heeft op aarde zonde te vergeven, toen zeide hij tot de verlamde, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond op en hij ging naar zijn huis. Toen de scharen dit zagen, vreesden zij en zij verheerlijkten God, die zulk een macht aan de mensen gegeven had. Laten we bidden. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor dit woord wat u ons geeft. Dank u wel dat we ons mogen laven aan uw woord, dat we u mogen zoeken. Heer, want u wilt gevonden worden. U wilt die relatie met ons aangaan. Zo, Heer, we bidden u, Heer, dat dat woord, dat helende woord, dat troostende woord, dat stichtende woord, Heer, altijd een lamp zal zijn voor onze voet en een licht op ons pad, waar wij moeten lopen. Dank u wel, Vader, dat u in alles ons nabij bent, dat we niet alleen zijn, dat we geliefd zijn. Dit alles bidden we u, Heer, in dankbaarheid naar uw Zoon Jezus Christus en door uw Zoon Jezus Christus. Amen. Wat hier gebeurt is eigenlijk in dit verhaal, de Heer Jezus is op een plek waar veel mensen zijn en daar zijn vier vrienden, dat lezen we dan in Markus, als we de details bekijken. Er zijn vier vrienden en die takelen hun vriend naar beneden door het gat van een dak. Omdat ze niet door die menigte heen konden. Dat is eigenlijk het verhaal, dat kennen we dan wel van de zondagsschool. Misschien zegt u, oh ja, dat verhaal dat ken ik. Maar in welke tijd wordt dit nou, dit verhaal verteld? Allereerst weten we dat dit een tijd is waarin Israël is overheerst of wordt overheerst door de Romeinen. Dat is vervelend als je bezet wordt door een andere mogendheid, een andere macht. Maar laten we nou niet doen alsof het daarvoor ook al pijs en vrede was. Daarvoor was het een redelijk theocratische, toch een beetje valse maatschappij. Daar liepen schriftgeleerden rond, mensen die heel veel wisten van Gods wet, die daarmee ook lieten zien dat ze God heel goed kenden. Jezus zegt daarvan in de Bijbel dat dat helemaal niet zo is. Die heeft hun de oogkleppen afgedaan. En we moeten ons nog één ding beseffen, dat dit verhaal opgetekend is, of tenminste niet opgetekend, maar geschied is voor het kruis, voor het heilsplan. En voor christenen vandaag de dag is het in de genadetijd leven, zoals we dat zeggen, is het verschrikkelijk moeilijk om je, als je zoiets leest als dit en je wil dat bestuderen, verschrikkelijk moeilijk om je te gaan verplaatsen in die tijd. Omdat je al gauw denkt, oh dan ga ik aannames maken of dingen denken die daar helemaal niet opgetekend zijn of geschreven. Maar dat mag echt wel. Je mag echt wel gaan nadenken in wat voor tijd dit verhaal zich afspeelde. En dat was geen fijne tijd. Voor ons is het een chronisch dankpunt dat wij weten wat daar gebeurd is aan het kruis op Golgotha. In Romeinen 6,4 staat ook, u leeft niet meer onder die zonde. U heeft de genade, niet de wet. Dus als we dan teruggaan naar dat verhaal wat daar gebeurde, ja, dat waren heel veel mensen. Jezus was daar, die mensen zochten Jezus op, want Jezus was anders dan anders, werd gezien als een mens. Maar hij kon wel bijzondere dingen. En er kwam een wijsheid uit zijn mond waar mensen naartoe getrokken werden. Die mensen wilden meer en meer van hem weten. En die mensen leefden allemaal onder de wet. Dat was een leidraad. De wet van God, zoals die gegeven was aan Mozes. En die mensen, die moesten ook allemaal zo leven. Want dat staat in Deuteronomium bijvoorbeeld. Leeft die wet na, dan gaat het u goed. Zo werd het hun geleerd. Dus dat is een juk, die wet. Doe ik het wel goed? En die wet die verleidt tot zonde, want je gaat iedere keer over de scheef. Dus daar is al een bepaalde stress. Dan komen er ook nog mensen die denken dat ze die wet kunnen uitleggen. Dat zijn de schriftgeleerden of Sadduceërs, Fariseërs, wie het ook allemaal zijn. Maar dat is een elite, een autoritaire elite, die even die wet zal uitleggen. Wat mag je wel en wat mag je niet? Nou, die mensen waren corrupt, machtsbelust, die waren heel erg op zichzelf gericht. Die wilden controle hebben over het gepeupel en die wilden aanzien hebben. Dat waren de mensen die wet dan uitleggen. Het was een zieke, armgeestige maatschappij. Dat moet u zich goed realiseren. Daar is het overleven, het zorgen dat je dagelijks voedsel hebt, en verschillende lagen van die maatschappij hadden daar verschrikkelijk veel moeite mee. Die wet, zegt de Heer Jezus Christus in latere stukken ook, die wet hebben jullie tot een lachertje gemaakt. In Markus 7 vers 8 staat het heel duidelijk dat de Heer Jezus tegen die schriftgeleerden zegt: jullie verdraaien die wet zodanig dat jullie je tradities kunnen behouden, dat jullie het kunnen omzeilen, en jullie doen het maar voor alsof dat de wet is zoals geleefd moet worden. Kunt u zich voorstellen dat de Heer Jezus ook vaak emotioneel was als hij zoveel mensen zag die hem opwachten omdat ze wisten dat hij ergens naartoe ging, dat hij emotioneel wordt omdat hij zegt: dit is een kudde wat zonder herder is. Die mensen weten het niet meer. En dan ook nog die Romeinse overheersing. Dat is de tijd waarin dit verhaal geschreven is. Ziek, arm, gehandicapt, gescheiden, een slippertje gemaakt. Je eindigt aan de rand van de maatschappij. Je bent niet gewenst binnen die stadsmuren, want alles moet mooi zijn in die maatschappij. Alles moet perfect zijn. Daar zorgen die hoeders van de wet wel voor. Ben je blind, dan zal je moeten gaan bedelen bij de poort. Ben je bezeten, dan ben je het mikpunt van spot. Ben je melaats, dat is lelijk, dat is vies, ziet er niet mooi uit. Je bent gedoemd om buiten de stad te leven. Is het daardoor makkelijk voor die mensen allemaal, terwijl ze niet eens weten wat u en ik weten vandaag de dag, voor die mensen dat zij niet meer weten wie God is, dat ze niet meer die relatie kunnen hebben met God? Ik zei u net, de vrees voor God is niet per se bang zijn, maar dat waren die mensen wel. Dat werd ze wel goed ingeprent. Je bent afhankelijk van mensen die jou die wet willen uitleggen, en er is constante onzekerheid. En als we dat spiegelen met vandaag de dag in onze maatschappij, zou je zeggen: nou, gelukkig, dat is dan nu niet meer, en we mogen dankbaar zijn dat we in de genadetijd leven. Nou, dan maakt u een vergissing. Want wij wonen inderdaad in een verzorgingsstaat. Een maatschappij waar we allemaal geld kunnen verdienen en onze centjes kunnen verdienen, zelfs nog leuke dingen kunnen doen met de centjes. We hebben echt veel, ook al denken we dat we niet veel hebben. We zijn de 17e economie van de wereld. Maar toch, zonder de Heer Jezus Christus is deze maatschappij in heel veel opzichten hetzelfde als die maatschappij toenertijd. Zo simpel is dat. Er leven vandaag de dag mensen zonder de Heer Jezus Christus, die leven in die maatschappij waar we dit verhaal van lezen. Zoveel honderden jaren, duizenden jaren terug. En het moeilijkste onderwerp van dit verhaal is ziekte. Dat is een onderwerp waar we soms zelfs nog met een boogje omheen willen lopen. Ook in dit Bijbelverhaal is het echt een moeilijk onderwerp. Het is een smet op de maatschappij, zo simpel is dat. Ziek zijn is niet gezond. Ziek zijn is niet perfect. Blind zijn is een defect. Melaats is niet zuiver. Ziekte is onbegrijpelijk. Je kunt het niet grijpen, je kunt er niks mee. Het stelt je machteloos. En in die tijd, als je al leeft in zo'n maatschappij waar je afhankelijk bent van de informatie en de interpretatie van de wet zoals die gegeven is, omdat je dat zelf iets moeilijker kan, dan wordt er gezegd, die ziekte is een lichamelijke uiting van jouw zonde. Dat is hem. Dat dacht men. Bij gebrek aan kennis, maar het is ook niet raar, hè, dat mensen dat denken. De ziekte ten gevolge van zonde. De Bijbel staat vol met ogenschijnlijk, verband, causaal verband tussen ziekte als gevolg van het niet luisteren naar Gods geboden. In Leviticus 26:14 staat, maar als jullie niet naar mijn geboden luisteren, ziekte, koorts, rampen, oorlog, infecties, etc. Ik heb net gelezen uit Psalm 38, het laatste gedeelte. Maar als u het eerste gedeelte leest, is het kommer en kwel. Daar zegt David, mijn hele lichaam is ziek doordat u zo boos op mij bent. En later in het psalm, ik ben door en door ziek. Niets is nog gezond. En David zegt in het psalm, omdat u boos op mij bent. Maakt God je nou ziek? Actief? Is het door jouw overtreding dat je ziek bent? Dat is een moeilijk onderwerp. Dus je staat eigenlijk machteloos tegenover dat hele ziekteverhaal. Machteloos. Je kunt het niet verklaren waarom je ziek bent. En je kunt het ook niet genezen. Nou zijn er wel ziektes die je wel kunt verklaren. Dus als je een ziekte niet kon verklaren, ook in die tijd, en ziekte was iets engs, het is nou eenmaal niet perfect, het is raar, het is, wat moet je ermee? Dus mensen zeiden dan maar, nou dan is het een zonde van God, zou je alsjeblieft je eensgezinswoning willen inruilen voor een klein hutje buiten de poort van de stad, alsjeblieft. Want binnen deze stad zijn we vroom, leven we de wet na, is er geen ziekte en niks. Er zijn ziekten die verklaarbaar zijn en daar wil ik wel eventjes een punt maken. Als je overal, als man dan, hè, als je overal rondcopuleert en je slurf insteekt, dan zal dat helemaal niet raar zijn dat je op een of andere dag een SOA te pakken hebt. Daar kunnen we heel duidelijk in zijn. Roken, smerig, ik weet niet wie het doet, maar roken. Stel, er was een gospelzangeres, de Queen of Gospel, Albertina Walker. Die had ook een hele zware stem, maar ze kon prachtig zingen. En die kreeg een enorme longziekte. Maar iedereen wist ook wel dat ze rookte. Dat hield ze buiten de media, maar iedereen wist het natuurlijk wel dat ze rookte. En die zei ook, don't blame God, I did this to myself. Geef God niet de schuld, dat heb ik zelf gedaan. Verklaarbare ziektes. Dus als we lezen in Leviticus 26:14... als je die geboden niet bewaart, ja, dan kun je dus ziek worden en heel ziek ook. Er staan zaken in die wet. U moet zich voorstellen, als je in de woestijn bent, de dagen niet douchen, weet ik het wat. Het is niet voor niets dat de Heer zegt, geen seks met dieren. Daar kan je heel ziek van worden, bijvoorbeeld. Heel veel wetten zijn er die ervoor kunnen zorgen dat je in een onhygiënische levensstijl bent en daardoor dus ziek wordt. Ziekte naar aanleiding van het niet luisteren naar de wetten van God. Vandaag de dag geldt dat nog even zo. Er staan genoeg adviezen in de Bijbel. En vorige week zagen we de jongeren natuurlijk ook, en de week daarvoor trouwens ook nog. Maar als we iets aan de jongeren willen vertellen, dan is het, dit is een boek dat kan heel saai overkomen, maar in principe staan hier alle adviezen in die je nu broodnodig hebt en kunt gebruiken. Ik lees alleen maar naar Spreuken bijvoorbeeld. Al die adviezen die er staan in deze Bijbel, dat zijn adviezen van God. Je mag het lezen als geboden, dat is natuurlijk allemaal prima, maar u bent gewaarschuwd. En in deze wereld waarin wij vandaag de dag leven, zijn al die ziektes er ook nog. Ook als gevolg van het niet luisteren naar God. Daar zijn we zwak in, daarom zijn we ook zondaars. We kunnen daar af en toe flink de mist mee ingaan. De vrienden van Job, die gingen hem zogenaamd ondersteunen en vertellen wie God was. En die hebben ook tot een paar keer toe gezegd in hun betoog, ja, God kan ziek maken wie die ziek wil maken. Zo machtig is God. En in Job 42 vers 7 spreekt God die vrienden ook aan. Vrienden van Job zeiden dat God mensen ziek maakt, actief, als hij dat wil. En God zei, dat hebben jullie toch iets verkeerd uitgelegd. En daar wil ik wel een sorry voor horen. Hoe dan ook, ziekte was en is nog steeds een imperfectie in deze wereld. Het past niet in een perfecte schepping van God. Het past niet in de heiligheid van God. God heeft die wet gegeven aan al die mensen om te zeggen, jongens, hou je aan die geboden, want ik wil een volk hebben wat puur, rein en heilig is, net als ik. Dat is wat ik wil. En dan kan ik die relatie met jullie hebben. Ziekte wijkt af van wat normaal en volmaakt is. Bewust of onbewust kun je dat gewoon denken. We weten er soms geen raad mee. Er zijn ook ziekten die we niet kunnen verklaren. Ziekten waarvan we helemaal niet weten waardoor dat komt. Heb ik iets verkeerd gedaan? Is de eerste vraag die mensen stellen. Waarom ik? Heb ik iets verkeerd gedaan? Waarom moet mij het overkomen? En niet mijn buurvrouw. Nou, dat denken we niet, maar dat zeg je bijna wel, hè? Waarom overkomt het mij of degene die ik lief heb? In Johannes 9 vers 1 tot en met 5 staat het verhaal dat Jezus langs een blinde man liep. En die leerlingen vragen aan de Heer Jezus, hij is blind. En gewoon al door die hele indoctrinatie zeg je die leerlingen, wie heeft er nou gezondigd? Waren dat zijn ouders of hij zelf? Puntje, puntje, waardoor die blind is. Kunt u nagaan, dat is de gedachtegang van die tijd. En de Heer Jezus zegt, niet zijn ouders, niet hij heeft gezondigd. Maar dat het werk van God openbaar worden in hem. Dus met andere woorden, God heeft bedoeld dat wij in die perfecte schepping, met elkaar en samen met hem konden leven. Helaas is dat niet gebeurd. Helaas is de zonde in de wereld gekomen. Omdat er mensen waren die het verschil wilden kennen tussen goed en kwaad. Het kwaad kwam in de wereld. Het kwaad wordt groter in de wereld. En met dat kwaad komt dus ook de ziekte, de armoede, alles wat je maar kunt bedenken wat kwaad is, komt in die wereld. En opdat wij herinnerd worden aan hoe goed en mooi en schoon en perfect God die schepping bedoeld heeft voor ons, de nieuwe wereld die zal komen, zien wij, zegt God, hieraan zie je dat Gods werken duidelijk zijn. Er is een duidelijke schepping, een scheppingsverhaal, een mooie schepping bestaat er. En de imperfectie die jullie zien, getuigt daarvan. Tot zover even het hele verhaal voor ziekte, want het is een moeilijk onderwerp. Het brengt veel verdriet, het brengt wanhoop, het brengt onrust. En nou gaan we terug naar het verhaal. Een grote schare, die vier vrienden kunnen daar niet doorheen, maar die hebben wel een zieke vriend. Even nogmaals, in die tijd, hè, waar iedereen heel druk met zichzelf bezig is, met centjes verdienen, je brood op tafel hebben, je berusten in het feit dat je nu eenmaal een zonde bent, dus word je ziek, dan komt dat door je zonde, et cetera, et cetera. Dat lijkt me heel stressvol om onder dat juk te moeten leven. Dus in die tijd komen die vier vrienden met die verlamde vriend tot Jezus. Ze kunnen die menigte niet door, ze gaan het dak op en niet te takelen, maar naar beneden terug gaan takelen. Naar beneden doen ze die vriend door dat dak. En daarmee direct bij de Heer Jezus Christus. Ik denk persoonlijk, mag u ook denken, want ik zei net, je moet je goed in die tijd gaan verplaatsen. Ik denk dat de Heer Jezus Christus ontroerd was door het feit dat deze zieke man in die maatschappij, die eigenlijk afgeschreven is, die zieke man, dat hij vier vrienden had die zich in die maatschappij wel om hem bekommerde. Dat was wel degelijk dus naast de liefde. Sterker nog, die vrienden die hadden het geloof dat die meneer, die mens, Jezus, dat hij kon genezen. En die geloofden dat dat moest kunnen. En uit naast de liefde brachten zij die vriend naar Jezus toe, in de hoop dat Jezus, en de verwachting dat Jezus hem kon genezen. Ik denk dat Jezus daardoor ontroerd was. In ieder geval zegt Jezus zegt Jezus tegen hun. En daar Jezus hun geloof zag. Het geloof dus van die vrienden. Dat vindt Jezus bijzonder in die tijd. In die maatschappij. En dan worden die woorden uitgesproken. Ik ga toch heel even kijken nog bij Marcus, hoe dat daar wordt gezegd in Marcus 2. Komt allemaal goed overeen hoor. Even spieken. Ik kan het even niet vinden. Waar zit ik nou? Oh, 2. Ik zit bij 1. Sorry. Brilletje. En toen was hij weder in Capernaum gekomen. En velen kwamen bijeen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak hier het woord tot hen. En zij kwamen tot hem en brachten een verlamde tot hem, die door vier mannen gedragen werd. En daar zij niet door tot hem konden komen vanwege de scharen, namen zij de dakbedekking weg boven de plaats waar hij was. Na het dak overgebroken te hebben, lieten zij het matras neder waarop de verlamde lag. En daar Jezus hun geloof zag, zeide hij tot de verlamde: kind, uw zonden worden vergeven. Zo staat het ook in Matteüs. Kind, uw zonden worden vergeven. Even terug dus weer naar die tijd. Er is iemand ziek. Afgeschreven in de maatschappij, want we weten niet hoe dat kan dat hij ziek is. Dus dan is het maar een zondaar. Helaas kun je dus niet dan meer binnen de stad wonen. Dan ben je overgeleverd aan mensen die voor je zorgen. Zorgen de mensen niet voor je, dan kan het gauw afgelopen zijn. Ziek. En hij zegt: kind, houd moed. ik vergeef je je zonden. Uw zonden worden vergeven. Niet die vrienden, niet die verlamden, staat hier geschreven, maar die schriftgeleerden, die hadden daar een opmerking over. Alleen God kan vergeven. Hoe durf je als mens in de naam van God iemand te vergeven? U moet zich voorstellen dat Reggie en Els die hebben ruzie. Verschrikkelijk ruzie, want Els heeft Reggie uitgemaakt voor een stinkende rotte vis. Zonder reden. En ik roep allebei hier naartoe en ik zeg... En Reggie is heel verdrietig, hè? En dan zeg ik tegen Els, Els, ik vergeef het je. Dan zal Reggie zeggen, ja, ho even, ik ben uitgemaakt voor rotte vis en jij, buitenstaander, zeg dan even tegen Els, nou, ik vergeef je wel. Zo dachten deze schriftgeleerden ook. Wie ben jij om deze man te vergeven? Ik zou eerder gedacht hebben, trouwens, dat de Heer Jezus zou zeggen, sta op en loop en wandel. Maar hij zegt, kind, houd moed. Je zonden zijn je vergeven. Niemand heeft er ooit bij nagedacht dat ziekte niet altijd het gevolg van een persoonlijke zonde is. En dat God als een persoonlijke actie iemand ziek maakt. Niemand heeft er ooit bij nagedacht dat het wel eens het verval van de wereld zal zijn. De erfzonde, de zonde die in de wereld is gekomen. Die daarmee ook de ziekte de wereld in heeft gebracht. En hoewel de schriftgeleerden wisten dat God vergeeft aan hen die, die berouw tonen. Want dat staat wel degelijk in de woorden en de schriften die zij kenden. Konden zij dit woord niet verkondigen. Want het was een vrome maatschappij. Het moest in stand gehouden worden door tradities. Zij konden niet geloven in genezing door berouw en aanbidding. Met andere woorden, het is zoals het is. Dat is eigenlijk waar het in dit verhaal om gaat. Dus de Heer Jezus zegt tegen die verlamde, zoon of kind, dat is al heel wat. Kind van God. Je hoort er wel bij. Je bent geliefd door een vader. Je bent net zoveel mens als ieder ander. Ziek of niet ziek, arm of niet arm, gehandicapt of niet gehandicapt, blind, ziende, kreupel, lopend. Je bent de schepping van God. Je hoort erbij. De wereld schrijft je af, maar God niet. Houd moed. Houd moed. Heb rust. Geen onrust. Niemand in die maatschappij kon dat al zeggen. Een zieke die afgeschreven is, leeft onder constante stress en de vraag, wat heb ik verkeerd gedaan dat dit mij overkomt? En het antwoord was toentertijd, je hebt gezondigd. En dan zegt de Heer Jezus Christus, je zonden zijn je vergeven. Nogmaals, we praten hier voor het kruis. Voor het helsplan. En de Heer Jezus neemt al een voorschot hierop. Let maar op. Je mag er zijn, je zonden zijn je vergeven. Er is iemand die naar je opziet. We weten allemaal de tekst, want al zo lief had God de wereld, et cetera. Je bent geliefd. Dan krijg je een rust, denk ik ook, over je heen. Omdat al die maatschappelijke druk en stress en onbegrip, wat geen schriftgeleerde kon uitleggen, dat valt van je af. Want de Heer Jezus Christus zegt in dit zinnetje precies dat waardoor je ziekte heel zwaar wordt gemaakt. En die schriftgeleerden die zeggen, gaat het vriend, dat mag je helemaal niet, want alleen God vergeeft. Aan mensen die hem berouw tonen. En dan zegt de Heer Jezus ook tegen hun. Ik kan dat doen als de mensenzoon. Ik kan dat doen. En ik zal jullie aantonen waarom ik dat kan doen. En dan geneest hij deze man. Wat is voor ons, lieve mensen, makkelijker? Iemand genezen? Ik kan dat niet. Je kan ervoor studeren, hè? Dan word je dokter. En dan, maar zelfs dan is er geen garantie dat je iemand kunt genezen. Er zijn nu eenmaal ziektes die we niet eens kennen. Maar die heeft een idiopathische ziekte, dus dan weten ze wel wat er gebeurt en hoe dat gebeurt. Maar ze weten niet hoe ze dat moeten genezen. Er zijn heel veel ziektes die we niet kennen. Ik had heel graag tegen Corrie jaren geleden willen zeggen, joh, kom maandagavond even langs, dan leg ik je op de keukentafel, dan snij ik je even open, dan regel ik er even met je longen. Maar dat kan ik niet. Persoonlijk kan ik dat niet. De Heer Jezus, God, kan dat wel. Daar mogen we voor bidden. Maar wat doen wij in uw omgeving en in de gemeente met mensen die het door ziekte, door anderzijds financiële dingen, mensen die voelen alsof ze aan de rand van de maatschappij zijn, omdat ze geen uitzicht meer zien. Ziekte, welvaartsziekte, lichamelijke ziekte, geestelijke ziekte, het maakt niet uit. Wat is ons antwoord als gemeente op die mensen? Sta op en wandel? Nee, we kunnen dat niet. We kunnen niet zomaar iemand beter maken. We kunnen keihard bidden. Vurig bidden. We kunnen hand opleggen. Het zijn allemaal dingen kunnen doen, maar uiteindelijk is het God Almachtig die dat bewerkstelligt, genezing. Maar wat kunnen we dan wel? En Jezus vertelt dat hier in het verhaal. Breng deze mensen tot God. Zeg wie ze zijn. Een kind van God. Stel ze gerust. Houd moed. Niet opgeven. Je hebt er geen antwoord op. Maar één ding kan ik je wel vertellen. Er is iemand voor jou gestorven. Een hele lange tijd geleden. Die zelfs de ziekte die je hebt op zich genomen heeft. Iemand die jou tot in alle eeuwigheid bij zich wil hebben. Iemand waarop je kunt vertrouwen in tijden van nood. Iemand die je troost als je verdrietig bent. Dus laten wij die vrienden zijn die die zieke naar Jezus toebrengen. En gelooft u het of niet, maar de Heer Jezus vraagt hier, wat is makkelijker, iemand beter maken of iemand vergeven in de naam van God? Ik denk dat beide nog een acht ik voor mezelf al mogelijk, maar als ik het zelf zou doen, maar zelfs dat eerste puntje, dat vergeven, iemand in de naam van de Heer Jezus Christus vergeven, is niets meer en niets minder dan het evangelie verkondigen en zeggen en vertellen vanuit onze genadetijd hoe fijn het is wat Jezus voor ons gedaan heeft. Niet voor hem, maar wel voor ons. Hij heeft gevochten, wij hebben gewonnen. En niet omdat wij het zo goed doen, want wij zijn geen haar beter dan elkaar. Er is maar één iemand die zonder zonde heeft geleefd. Maar één mens. En dat is de Heer Jezus Christus zelf. Dus, met betrekking tot dit verhaal. Even wat Nederlandse les natuurlijk. De Heer Jezus geneest een verlamde man die door zijn vrienden tot Jezus werd gebracht. Wie is het onderwerp? De Heer Jezus Christus. Wie is het leidend voorwerp? De verlamde man. Wie is het meewerkend voorwerp? Dit zijn die vier vrienden. En ik had toen een heel leuk gedichtje gemaakt. Niet bang zijn, want dat heb ik niet gedaan. Maar ik had toen verteld dat in de Bijbel, als je een verhaal leest, dan kun je je relateren aan personen in de Bijbel. Of ook aan een plaats in de Bijbel. Dat gedicht komt trouwens uit in het visnet, ja. Het is gelukt. Maar dus, aan wie relateert u zich in dit verhaal? Iemand, een van de vier vrienden, de verlamde zelf, kan zomaar, hè? Maar het onderwerp blijft de Heer Jezus Christus. Moeilijk. Het is een moeilijk onderwerp, maar daarom is het zo belangrijk, broers en zusters, als we het antwoord willen hebben op de vraag, over Jezus Christus vertellen, overal waar je gaat en staat. Ja, het is belangrijk. Het is belangrijk, want als wij ons niet eens kunnen inleven in die maatschappij duizenden jaren geleden, kun je je ook niet inleven in de maatschappij vandaag de dag, waar mensen leven zonder de Heer Jezus Christus en met alle tekortkomingen zoals ziekte, armoede, etc. Dan kunnen we al niet eens aangespoord worden om mensen tot de troon van God te brengen. Te vertellen over de Heer Jezus Christus. Te zeggen, je bent een kind van God. Je bent geen haar beter dan alle andere mensen. Maar houd moed. Er is iemand die om jou geeft. En je bent vergeven, want je hebt wel degelijk dagelijks je foute dingetjes. Ik wou bijna zeggen, zo simpel is het. Maar het is helemaal niet simpel. Maar het is wel iets om over na te denken. De rest van de week. Zullen we gaan bidden? Hoe laat is het? Vader, het enige wat we kunnen zeggen is, Heer, dat u een almachtige God bent. U die de hemel en aarde geschapen heeft, Heer, en dit was perfect. Heer, en vandaag de dag mogen we u terugvinden in uw woord. Mogen we luisteren naar wat u tot ons gesproken heeft in het hart. Heeft u ons een handreiking gedaan, ons advies gegeven, ons ook weer neergezet bij wie wij zelf zijn, maar ons ook neergezet bij andere mensen. Ons hebben doen inleven hoe dat geweest moet zijn, maar dat we het ook mogen spiegelen, Heer, aan vandaag de dag, Heer, en wat voor plan u met ons heeft daarin. Heer, er zijn zoveel mensen, Heer, die de Heer Jezus niet kennen, die u zo niet kennen. Die niet weten dat ze geliefd zijn. Mensen die de wanhoop nabij zijn. Mensen voor wie we alleen kunnen doen wat u voor ons gedaan heeft. En dat is uw armen om ons heen sluiten. Ons stevig beetpakken, ons te troosten. En te zeggen, jij bent mijn kind. Zoveel heeft u voor ons over gehad, Heer, om ons bij u te trekken. En we danken u, Vader, voor alles wat u voor ons gedaan heeft. Dat we, ondanks dat we iedere keer weer de fout ingaan, Heer, dat we terug mogen komen bij u. Vader, zo wil u met ons zijn, Heer, deze komende week, Heer, dat deze woorden ook in ons hart mogen blijven nagalmen. Heer, dat u mensen op ons pad brengt waarvan u vindt dat ze moeten weten, Heer, dat het ook uw kinderen zijn. Heer, dat geeft ons de geest van vrijmoedigheid om te vertellen over de Heer Jezus Christus. Niet dat we het heel moeilijk hoeven te maken, Heer, maar dat we alleen mogen zeggen, kind, houd moed. Ook voor jou is de Heer Jezus Christus gestorven. Vader, een belangrijke en moeilijke taak, Heer. Maar we weten zeker, Heer, dat we in alles waar we gaan en staan, Heer, dat u het in ons bewerkstelligt. Dank u wel, Vader, dat we zoveel voor u neer mogen leggen, Heer. Maar dat we u nog meer mogen aanbidden en danken voor de zegeningen die we hebben. En dit alles bidden we u, Heer, in de naam van de opgestaande Heer, de Heer Jezus Christus. Amen.